Op deze dag hadden Jim en zijn vier vrienden heel lang gewacht. Ze hadden lang moeten zoeken. Maar eindelijk hadden ze de woonplaats van de Aucas gevonden. De Aucas, een stam, die leefde in de jungle van Ecuador. Die kende God niet. Ze hadden het evangelie nog nooit gehoord. Maar daar zou snel verandering in komen. Al 3 maanden waren ze met een vliegtuig geschenken aan het brengen. En nu gingen de 5 mannen op het strand kamperen en proberen contact te maken met die onbekende stam. Op dag 2 zagen ze voetstappen rond het kamp. En de 3e dag verschenen er opeens een man en 2 vrouwen uit die stam. Eindelijk, maar ja, het contact was kort. En op dag 4 waren ze opnieuw aan het wachten. Dag 5 deden ze terug een verkenningsvlucht met een vliegtuig en toen zagen ze dat alle mannen van de stam naar het strand onderweg waren. Eindelijk was het zover. En ze hadden elke dag radiocontact met hun 5 vrouwen die in de thuisbasis opnieuw aan het wachten waren. Maar die dag kwam er geen bericht meer over de radio. Later bleek dat die 5 mannen op het strand om het leven gebracht waren. Toen die Indianenstam, toen die Aucas, op het strand verschenen, hadden ze 1 cruciale fout gemaakt. Een van die zendelingen haalde een foto uit zijn zak, gewoon uit zijn broekzak, en die liet een foto zien. Een foto van een vrouw die stam verlaten had en ze dachten, kijk, met die foto kunnen wij contact maken. Wat was het probleem? Die Aucas die droegen geen kleren en die kenden het principe van een broekzak niet. En die hadden ook nog nooit een foto gezien. Dus wat dachten die? Ja, het kan niet anders dan dat die 5 mannen die vrouw hebben opgegeten. Want die halen zomaar die foto tevoorschijn. En na overleg besloten ze dat die 5 mannen, die 5 zendelingen daar op het strand, dat die een bedreiging waren en dat die gedood moesten worden. Jaren van training waren hieraan vooraf gegaan. Maanden van minutieuze voorbereiding tot ze het moment gekomen achten van nu gaan we. 1 foute inschatting. En die kostte hun het leven. En we kunnen onze vraag stellen, waarom moesten die 5 mannen sterven? Die hadden nog zoveel kunnen betekenen in Ecuador, die kenden de taal. Maar misschien heeft u wel een boek gelezen van een van die vrouwen die alleen achterbleven. Elizabeth Elliot heet die vrouw, ik zie al mensen knikken. Die is later bij die stam gaan wonen en gaan werken. Ze hebben het evangelie gehoord en die zijn tot bekering gekomen. Achteraf kunnen we hier zien dat God een daad van schijnbaar zinloos geweld toch ten goede gebruikt heeft. En vandaag wil ik met jullie nadenken over een heel bekende vers in Romeinen 8, vers 28. Namelijk, God gebruikt alles ten goede voor zijn kinderen, zodat we gevormd worden naar het beeld van zijn zoon. En mijn hoop en gebed voor jullie en voor mezelf is dat dat mag uitgroeien tot een stevig fundament in ons leven. De eerste keer dat ik hier mocht spreken, hebben we stilgestaan bij het lijden van Christus. En dat het genade is dat wij geroepen zijn om met Jezus te lijden. U mag even meegaan naar Romeinen 8, vers 17 en 18. Romeinen 8, vers 17 en 18. En daar staat het volgende. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het offer van Jezus heeft voor ons vergeving gebracht. God heeft ons geadopteerd in zijn gezin. We zijn opgenomen in Gods familie. We zijn Gods kinderen geworden. En daarom zullen we in de toekomst heerlijkheid erven, zoals we hier zien. Dat is een zekerheid. Maar vooraleer we die erfenis in ontvangst mogen nemen, zijn we geroepen om met hem te lijden. En dat wil ik vandaag een beetje verder inkleuren aan de hand van Romeinen 8, vers 28 en 29. En laten we dat eerst even lezen voor we verder gaan. Romeinen 8, vers 28 en 29. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. God staat centraal in deze verzen. Die laten ons zien dat God werkt in ons leven, volgens zijn volmaakte plan. En als eerste zien we dat God heeft geroepen. De eerste vraag natuurlijk is, hier staat een mooie belofte, maar voor wie geldt die belofte? En we zien hier duidelijk dat die belofte niet geldt voor zomaar iedereen. Die belofte geldt, zoals we kunnen lezen, voor hen die God lief hebben, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Voor hen die God lief hebben, dat is eigenlijk een speciale omschrijving. En we zouden er eigenlijk van uitgaan dat er staat voor hen die God heeft lief gehad, maar hier staat geschreven voor hen die God lief hebben. En die omschrijving die vinden we ook terug aan het einde van de Efezebrief, Efeze 6, vers 24. Daar staat, de genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. En wat we hier eigenlijk zien, is gewoon een eenvoudige oproep om onze Heer en Verlosser oprecht lief te hebben. In de tekst van Romeinen die we net lazen, daar staat geen voorwaarde. Daar wordt een feit beschreven. Het is niet dat we eerst aan een standaard moeten voldoen waarna we een beloning krijgen. Nee, God houdt van ons en daarom kunnen wij van hem houden. Onze liefde voor hem is een gevolg van zijn liefde voor ons. Hij had ons eerst lief en daarom kunnen wij hem lief hebben. Als we eventjes naar het begin van het boek van Romeinen gaan, Romeinen 1 vers 7, daar lezen we het volgende. Aan alle die in Rome zijn, hè, dus dat zijn de geadresseerden van de brief, die brief is geschreven, de naam zegt het al, aan de Romeinen. Aan alle die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. We zien hier ook weer duidelijk dat de basis bij God ligt. Geliefd door God en geroepen. En het woord geliefde hier is heel mooi. Dat is een woord dat duidt op een tedere liefde. Zoals een liefde die we bijvoorbeeld vinden in een gezin tussen ouders en hun kinderen, tussen man en vrouw. Dus we weten, God heeft ons lief en God heeft ons geroepen. En kort samengevat vinden we dat heel mooi omschreven in Romeinen 5, vers 8 en 10 wil ik daar even met jullie lezen. Romeinen 5, vers 8 en 10. En we vinden hier een vergelijking. In de verzen daarvoor wordt eigenlijk zoveel gezegd als, ja, het is heel uitzonderlijk dat mensen hun leven geven voor een ander. En als ze al hun leven voor een ander geven, dan doen ze dat waarschijnlijk voor iemand die ze goed kennen of waar ze een goede band mee hebben. En dan lezen we dit. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat toen Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Gods liefde voor ons is onvergelijkbaar. Als wij ons opofferen voor iemand, dan is dat waarschijnlijk omdat hij ons lief gehad heeft en omdat we daar een goede band mee hebben. Maar Gods liefde die was gericht op zondaars. Gods liefde was gericht op vijanden. God die wachtte niet tot wij genoeg gedaan hadden om zijn liefde te verdienen, want dan had hij eindeloos kunnen wachten, want wij kunnen Gods liefde niet verdienen. Hij heeft de relatie hersteld. Er was vijandschap van God naar ons toe, omdat wij zondaren zijn en een heilig God geen zonde kan tolereren. En tegelijk waren wij vijanden van God in ons karakter. Maar God heeft ervoor gekozen om die relatie te herstellen en dat vijandschap weg te nemen. En dat is de verzoening die hier staat. Die verzoening met de Vader die Jezus voor ons bewerkt heeft. En in die verzoening, daar ligt onze zekerheid. Want we weten dat God het werk dat hij begonnen is, in die verzoening zal afmaken. Hij zal ons vasthouden, hij zal ons bewaren tot het einde toe. We zijn geroepen, wij hebben God lief, volgens zijn voornemen. zoals in 2 Timotheus 1 vers 9 staat. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Daar ligt de basis voor ons leven. In God. Hij riep ons niet omdat we goed waren of omdat we bijzonder waren of omdat we dat verdiend hadden. God riep ons overeenkomstig zijn voornemen. Overeenkomstig zijn genade. En de belofte hier in Romeinen waar we vandaag over willen nadenken, die geldt dan ook voor zijn kinderen. En we zien hier ook dat God regeert. Hier staat, God gebruikt alle dingen. En ook opnieuw, hier zit een voorwaarde aan verbonden. Want als God alle dingen kan gebruiken, dan betekent dat dat hij almachtig is, dat hij alwetend is en dat hij soeverein is. Als hij die dingen niet is, dan kan hij niet alles gebruiken. Ik wil even met u teruggaan naar het Oude Testament. We gaan eventjes een voorval kijken uit het leven van koning Achab in 2 Kronieken. Ik ga eerst dadelijk vers 22 lezen van 2 Kronieken 18 en dan vers 33 en 34. We vallen hier midden in een verhaal. Koning Achab zit midden in een conflict en die is een verbond aangegaan met koning Jozefat. En die denkt van, ik zoek mijn bondgenoot, dan staan we samen sterk en zo kan ik de vijand verslaan. Dat is goed, maar Jozefat zegt, Achab, wacht even, ik wil profeten raadplegen. Ik wil kijken of God zijn goedkeuring geeft over wat wij gaan doen. Achab zegt, goed, geen probleem, die laat 400 valse profeten opdraven, die allemaal zeggen, ah, zeker, goed doen, komt in orde. Maar Jozefat, die wel een godvrezende koning is, die zegt, ho, ho, ik wil een profeet horen die trouw is aan God. Dus wat gebeurt er? Profeet Micha wordt erbij geroepen. En Micha zegt in vers 22, wel nu, zie, de Heere heeft een leugengeest in de mond van deze profeten van u gegeven. En de Heere heeft onheil over u uitgesproken. Dus Micha zegt eigenlijk van die 400 profeten hier, die hebben gelogen, koning Achab, het wordt uw einde. Achab, wat doet hij? Denkt, ik misleid de vijand. Koning Achab trekt de kleren van een gewone soldaat aan. Die zegt tegen Jozefat, gaat jij maar in de kleren van de koning. Ik meng mij als gewone soldaat tussen het volk. Dan herkent de vijand me niet en dan kom ik vandaag niet aan mijn einde. Maar we zien in vers 3 en 34 wat er gebeurde. Toen spande een man in zijn onschuld de boog en trof de koning van Israël, dat is Achab, tussen de verbindingstukken en het harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenmenner, wend de teugel en breng mij weg uit het leger, want ik ben gewond. De strijd laaide die dag echter hoog op. De koning van Israël moest zich in de wagen staande laten houden tegenover de Syriërs. Tot de avond. Maar hij stierf tegen de tijd dat de zon onderging. Eén soldaat op het slagveld schiet in het wilde weg een pijl af, zonder bepaald doel. We kijken ernaar, we zeggen, ja, gewoon een willekeurige gebeurtenis. Maar God gebruikt die willekeurige pijl om de profetie die hij doorheen de profeet Micha gesproken heeft te vervullen. Op het einde van de dag is koning Achab overleden. God is een soevereine Heer die alles leidt doorheen zijn voorzienigheid. Als hij dat wil, kan hij een willekeurig geschoten pijl gebruiken om tot zijn doel te komen. Net zoals de verkoop van 5 kleine vogels op de markt. Lucas 12 vers 6 en 7. Lucas 12, vers 6 en 7. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van jullie hoofd zijn geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat vele musjes te boven. De Heer Jezus is hier aan het woord en die gebruikt het voorbeeld om aan zijn discipelen duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen moeten maken. 5 musjes die verkocht worden, dat was blijkbaar het goedkoopste wat mensen op de markt konden kopen om toch vlees te hebben. Het goedkoopste vlees, eigenlijk een niemendalletje, stelt niks voor. Zelfs deze betekenisloze transactie gebeurt niet buiten het weten van God om. Sterker nog, God weet hoeveel haren er op ieder van onze hoofden staan. Kijk even naar de kinderen. Hoeveel haar zouden jullie op het hoofd hebben? Iemand die een gokje wil wagen? Nee, het blijft stil. Er zijn mensen die dat onderzocht en geteld hebben. Ivan doet even niet mee. Mensen met een bruine haarkleur hebben gemiddeld 100.000 haren. Gemiddeld. Mensen die blond haar hebben, daar gaat het tussen de 140 en de 200.000. God heeft die allemaal geteld en die weet van ieder van ons precies hoeveel haar dat wij hebben. Dan gaan we even naar 2 Korinthe 12, vers 7. 2 Korinthe 12, vers 7, daar zegt Paulus het volgende. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, zodat ik mij niet zou verheffen. Even ervoor kunnen we lezen dat Paulus een visioen gehad heeft waar hij een stukje van de hemel heeft gezien. En Paulus zegt hier zelf van God heeft toegelaten dat ik een doorn in het vlees heb gekregen. We laten de discussie wat die doorn is even achterwege, maar u kan zich er iets bij voorstellen. Een doorn, een scherp stuk hout dat in uw vel steekt, dat doet pijn, dat blijft zitten en dat blijft steken en dat blijft pijn doen. En Paulus heeft hier last van. Hij zegt zelfs een engel van de Satan. We kunnen ook terugdenken als we dit lezen aan het verhaal van Job, hoe God Satan de toestemming geeft, waar we zien, en hier ook, Satan is afhankelijk van God die toestemming geeft. God heeft de touwtjes in handen. En in dit geval zien we dat God die kwelling gebruikt om Paulus nederig te houden. God heeft het absolute gezag over het hele heelal. God is almachtig en soeverein. God kan alles gebruiken om tot zijn doel te komen. Zelfs zonde van mensen. Gaat u met mij mee naar Handelingen 4 vers 26 en 27. Handelingen 4 vers 26 en 27. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want, in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Petrus en Johannes die zijn voor de raad moeten verschijnen, die zijn weer vrijgelaten. En we vallen hier midden in een gebed wat ze samen met hun broers en zussen doen als ze teruggekomen zijn. En we zien hier dat er een opstand is op de aarde. En elk van de opstandelingen, zal ik het maar zeggen, die hier genoemd wordt, die had zo zijn eigen reden om opstandig te zijn. Pilatus die had schrik van mijn positie gaat hier in gevaar komen. Herodes die had gehoopt dat Jezus een wonder voor hem zou doen als die voor hem zou verschijnen, maar dat gebeurde niet. Het volk was opgehitst en wilde Jezus kruisigen. En dan hebben we ook nog die Romeinse soldaten die hem sloegen en hem bespotten. Al die mensen die deden wat ze zelf wilden doen. Die volgden het verlangen van hun hart. En toch zien we hier dat dit past in Gods perfecte plan. De grootste zonde die ooit in de wereld gebeurd is, die wordt ten goede gebruikt. De verwerping van Jezus zat in Gods plan. Gods hand voert alles uit volgens zijn raadsbesluit. We vinden in de Bijbel talloze voorbeelden dat God regeert. Alles in het hele heelal staat onder zijn leiding en zijn controle. Hij heeft ons volgens zijn voornemen geroepen. En hij is dan ook als enige in staat om alle dingen te werken overeenkomstig de raad van zijn wil, zoals we in Efeze lezen. Als we even terug naar Romeinen 8, vers 28 gaan, hebben we nu gezien dat God de onafhankelijke koning is, die alles leidt en alles stuurt. En hier krijgen we de belofte dat hij alles doet meewerken, ten goede. Ik ga nog even naar de kinderen kijken. Wie van jullie heeft er al eens een cake gebakken? Ja, jullie hebben al een cake gebakken. Dan weet je, voor je een cake gaat bakken, wat doe je? Dan ga je de ingrediënten klaarleggen. Stel dat je die ingrediënten op voorhand zou gaan proeven. Je gaat niet wachten tot de cake klaar is, maar je denkt, ah, ik wacht niet op die cake, ik eet alles gewoon zo op, heb ik ook cake gegeten. Zijn die lekker? We kunnen denken aan bakpoeder, rauwe eieren, zout. Dat smaakt niet goed. En ja, het is een vergelijking, maar als we naar veel dingen in ons leven kijken die gebeuren, die zijn ook niet goed. Die smaken bitter, net zoals de ingrediënten van die cake. Maar toch krijgen we hier de belofte dat God al die gebeurtenissen in ons leven ten goede kan gebruiken. Waarom? Omdat Hij goed is. Psalm 106, vers 1. Daar lezen we dat. Psalm 106, vers 1, waar staat: Loof de Heere, want Hij is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En als u die psalm gaat lezen, dan ziet u dat daar wordt Gods trouw beschreven en eigenlijk ook de zondigheid van Israël. En het mooie is dat die psalm begint met de goedheid van God. God is goed. God is onvergelijkbaar goed. Ik moet dan altijd denken aan, de meeste van jullie zullen nog wel kennen, zo'n ouderwetse gloeilamp. En zo'n hele felle schijnende, als je daar naar kijkt, ziet je alleen licht. Zo is het ook met God. In hem is alleen licht. God is volledig goed. Als er al iemand is die ons vertrouwen waard is, dan is het onze hemelse Vader wel. Hij is goed. Hij doet goed. Kijk even mee in Romeinen 4 versen verder. Romeinen 8 vers 32. Daar staat nog zo'n mooie belofte. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hier zien we een vergelijking. God heeft ons zijn zoon gegeven. Dat is het meest kostbare wat hij kon geven. Als hij dat gedaan heeft, hij heeft het meest kostbare geschonken wat hij kon geven, zal hij ons dan al de rest, dat veel minder is in vergelijking met een grote offer, dat zal hij ons dan toch ook gewoon geven? God gaf zijn zoon om ons te verlossen. En dat zal onze redding verzekeren. Hij zal ons vasthouden, hij zal ons bewaren. En we zien hier, hij zal ons geven wat we nodig hebben in dit leven. Die belofte vinden we ook weer terug in een andere psalm, psalm 34, vers 11. En daar staat ook een mooie vergelijking. Daar staat, jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Als we hem zoeken, dan geeft hij ons wat goed is. En als het minder met ons gaat, dan is God ons ook genadig. Maar we moeten erkennen dat we God nodig hebben. Als de uitdagingen in het leven op ons afkomen, als we misschien beginnen wankelen in het geloof, dan moeten we onze toevlucht zoeken bij hem. En dan is het net zoals Frans vorige week zei. We kunnen met knikkende knieën stilstaan en blijven staan en naar de omstandigheden kijken. Maar het is veel beter om ons om te draaien, die richting uit, en ons op God te richten. God is goed. Alles wat hij doet is goed. Alle goede dingen komen van hem. En in Romeinen 8, vers 29 vinden we ook uitgelegd wat het goede is dat God voor ons op het oog heeft. En misschien is dat iets anders dan wat wij in eerste instantie hopen of dan wat wij in eerste instantie denken. En eigenlijk wat de meeste mensen hopen, wat goed is, wordt samengevat in nieuwjaarswensen die elk jaar opnieuw komen. Ik hoor er honderden en telkens wordt er gewoon gezegd, ja, ik wens u alles wat wenselijk is en bovenal een goede gezondheid, want dat is het belangrijkste. God heeft een ander goed voor ons voor ogen. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, dus zijn kinderen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hier staat het doel van onze redding en de reden waarom God ons gered heeft. Voor de grondlegging van de wereld heeft God zijn liefde op ons gezet. En waarom? Zodat we aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig kunnen worden. Hier op aarde gebeurt dat in onze levensheiliging en na ons sterven zal dat volledig en vervolmaakt worden in een verheerlijkt lichaam. Alle dingen die we op aarde meemaken, alle dingen die ons lijken te overkomen, al die dingen die worden door God gebruikt om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. En omdat hij soeverein is en omdat hij het hier belooft, weten we dat er niks is dat zomaar gebeurt. Er zijn geen ongelukjes, er zijn geen toevalligheden. Jezus is ons voorbeeld daarin. Hebreeën 5, vers 8 beschrijft dat heel mooi. Daar staat, hoewel hij de zoon was, de zoon van God, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Jezus is ons voorbeeld. En in onze levensheiliging mogen we op Jezus gaan lijken. En ook in het lijden mogen we aan hem gelijkvormig worden. Hij die de Zoon van God was. Hij werd mens en kwam als dienstknecht naar de aarde toe. En wat staat hier? Doorheen zijn lijden op aarde werd Jezus gevormd. Hij groeide in gehoorzaamheid. Dat betekent niet dat hij eerst ongehoorzaam was. Nee, hij was gehoorzaam en werd door alles wat er gebeurde steeds gehoorzamer. En al die gebeurtenissen in Jezus' leven die leidden tot zijn laatste gebed in Gethsemane. En daar kunnen we duidelijk zien dat hij gevormd werd om te slagen voor die ene ultieme test die voor hem lag. En voor Jezus was die ultieme test lijden aan het kruis. Onze beproevingen en onze verdrukkingen, die vormen ons karakter. Romeinen 5, vers 3 en 4, daar wordt dat heel mooi beschreven en daar zien we ook een gevolg aan. Romeinen 5, vers 3 en 4. Als we even terugkijken in de twee versen daarvoor, daar roemen we in hoop. Hoop hebben we, want we zijn gerechtvaardigd, omdat Jezus voor ons verzoening bewerkt heeft. Dat is de grote zegen die we vinden in vers 1 en 2. En dan zijn we blij, maar dan in vers 3 en 4, dan worden we meegenomen naar de realiteit van het leven in een gevallen wereld. En daar staat, en dat niet alleen, dus we roemen niet alleen in de hoop, maar we roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding, ondervinding, en de ondervinding, hoop. We kunnen roemen in verdrukkingen. En het woord verdrukkingen hier duidt op een externe druk. Druk van buitenaf die we voelen. Lijden in ons leven kan heel tastbaar zijn en pijnlijk. En die verdrukkingen die Paulus hier beschrijft, die kunnen ons leven op zijn kop zetten. En zoals we al zagen, verdrukkingen in zichzelf, die zijn niet goed. We moeten niet blij zijn om de verdrukkingen in zichzelf. Maar we kunnen roemen in de verdrukkingen omdat we weten dat God die met een doel in ons leven brengt. Als ons leven overspoeld wordt door gebeurtenissen, dan moeten we ons op God richten. Want we weten dat God belooft dat hij ons zal troosten en dat hij ons zal rechthouden. En dat zorgt voor ondervinding, of in de NBG staat beproefdheid. Dat we kunnen zeggen van we hebben de test doorstaan. Ik moest denken aan een marathonloper die elke week verschillende keren door weer en wind naar buiten gaat, die gaat trainen, die gaat lopen, die volhardt in het trainen en dan wordt die telkens getest in de wedstrijd. En onze ondervinding, die leidt tot hoop. Dus als we getest zijn en we zijn standvastig geweest, we hebben ons op God gericht, dan hebben we hoop. Hoop op God en hoop voor de toekomst. En die hoop, dat is net zoals een spier. Die moet ook getraind worden. Die hebben we niet vanzelf, die groeit niet vanzelf. Die moet getraind worden. We worden getest. We hebben de test doorstaan. En daardoorheen hebben we kunnen proeven dat God trouw is. En hopelijk bij het volgende wat er op ons pad komt, hebben we wat meer vertrouwen op God. Ik wil nog kijken naar Jacobus, die een ander accent legt, maar die eigenlijk tot dezelfde conclusie komt. In Jacobus 1, vers 2 tot 4... Waar staat, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Kijk nog eens naar de kinderen. Er zijn er een aantal die een instrument bespelen, denk ik, of die aan het oefenen zijn. Hoe gaat dat? Ga je zitten en werkt dat? Nee. Als we wat dan ook in ons leven, als we iets willen leren, dan moeten we daarvoor studeren en oefenen. Dat kost tijd, dat kost moeite, dat kost concentratie. Dat vraagt een inspanning van ons. En zo is het ook met ons leven. God geeft ons beproevingen om ons geloof te trainen en om ons te vormen. En de vreugde die Jacobus hier beschrijft, is niet zomaar altijd met een glimlach op uw gezicht rondlopen. De vreugde hier is een dankbaar vertrouwen op God. Omdat we weten dat God ons heeft gered. Omdat we weten dat God van ons houdt. Hier staat allerlei beproevingen. Bij het woord allerlei Dat heeft de betekenis van veelkleurig. Denk aan de jas van Jozef, een jas met veel kleuren. Dus we krijgen een breed palet van beproevingen in ons leven. En de werkwoorden hier laten zien dat het niet één is, en het zijn er niet twee, maar het is een blijvend proces gedurende ons hele leven lang. We blijven levenslang leren. Ondanks de druk kunnen we, als we ons op God richten, doorheen die beproevingen leren om staande te blijven. En God gebruikt dit zodat we tot geestelijke volwassenheid mogen komen. Dat is wat hier beschreven wordt. We groeien van een kinderlijk geloof naar een volwassen geloof. Zoals we net bij Jezus zagen, die doorheen zijn lijden gevormd werd, dat werkt net hetzelfde voor ons. God geeft ons ook een fundament. Hij fundeert. Het gaat niet om ons comfort. Gods woord legt heel duidelijk de nadruk op de vorming van ons karakter. God is almachtig. God houdt alles in handen. Hij heeft zijn zoon gezonden om ons te redden en we mogen er vast op vertrouwen dat hij alles gebruikt ten goede, zodat we meer op hem mogen lijken. En dat geeft ons een stevig fundament. En ik hoop, zowel voor u als voor mij, dat dat mag indalen. Dat we dat niet alleen mogen beseffen, maar dat dat in ons hart mag stevig verankerd worden. Dat we ons op God mogen richten. Want bij hem is er troost en van hem mogen we alles verwachten. Ik heb eerder de neiging om wat gelaten te reageren. Een beetje van, oké, Heer, u zorgt voor ons. We wachten gewoon tot het voorbij is en dan zien we wel wat er dan komt. Nee. God die roept ons op om, te midden van wat er op ons afkomt in ons leven, om een actieve houding aan te nemen. Gaat u nog met me mee naar 1 Thessalonicenzen 5, vers 18. 1 Thessalonicenzen 5, vers 18. Daar krijgen we een heel duidelijke oproep. En die zegt het volgende. Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dank God in alles. We mogen God in alle omstandigheden danken. Want we weten dat Jezus voor ons gestorven is. We weten dat God alles gebruikt ten goede. Dus we kunnen, ondanks wat er rondom ons gebeurt, ondanks wat we meemaken, kunnen we in alle omstandigheden en op elk moment God danken. En we zien hier dat dat Gods wil is voor ons leven. En het mooie is, we kunnen dat in Christus Jezus. Het mooie is, als God iets van ons vraagt, als hij ons een opdracht geeft, dan zal hij ons ook de kracht geven om dat te doen, als we onze toevlucht zoeken bij hem. Nu, in het heden, kunnen we dankbaar zijn als we terugkijken naar het verleden, naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. En we hebben hoop voor de toekomst. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Eén hoofdstuk ervoor in de brief, 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. De gelovigen hier waar de brief aan geschreven wordt, die maakten zich nogal zorgen van wat als de Heer terugkomt, wat met iedereen die al gestorven is, wat gaat er dan gebeuren? En in het volgende vers, vers 14, is het antwoord duidelijk, die zullen ook opgewekt worden. God geeft ons zekerheid dat we later een eeuwigheid bij hem mogen doorbrengen. God geeft ons de zekerheid dat we onze medegelovigen terug mogen zien. Daarom hebben we hoop. Afscheid nemen doet pijn. Afscheid nemen brengt verdriet met zich mee. Maar in het verdriet hebben wij ook hoop. En dat is het verschil met de wereld waar geen hoop is. In moeite, in beproevingen, in pijn, in verdriet hebben wij hoop voor de toekomst. En ik wil vandaag afsluiten met een glimp van die toekomst voor ons. Die Frans daar straks zei, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21, vers 3 en 4. Daar mogen we naar uitkijken. Openbaring 21, vers 3 en 4. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De tent van God zal bij de mensen zijn. God zal tussen ons wonen. God heeft fellowship met zijn kinderen. We zullen hem zien. Ik weet niet u, maar ik kan me niet helemaal voorstellen wat dat betekent. God die komt ons een beetje tegemoet in deze verzen en die beschrijft het aan de hand van dingen die we kennen. Hij zegt van dit zal er allemaal niet meer zijn. Geen dood, geen rouw, geen geklaag, geen moeite. Alle gevolgen van de zonde zullen weg zijn. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Hij heeft het nieuwe doen komen. Daar kunnen we samen naar uitzien, naar een eeuwigheid met onze Verlosser, verlost van zonde. En waarom? Omdat God ons verlost heeft. Hij heeft zijn liefde op ons gezet. Hij gebruikt alles ten goede, zodat we gevormd worden en meer op hem gaan lijken. Dat is een stevig fundament voor ons leven. En die belofte die geldt voor ons als we die onze Heer Jezus Christus volgen als onze Heer en Heiland. Hebt u uw vertrouwen op hem gesteld voor uw verlossing? Gelooft u dat hij de Heer van uw leven is? Als dat niet zo is, wacht er niet mee. Vandaag is de dag om dat te doen en om u op hem te richten en u op hem te werpen. Dan heeft u een zekere toekomst met hem. Ja, Heer, dank u dat we zo'n bemoediging in uw woord mogen vinden. Dank u, Heer, dat we verzekerd mogen zijn van uw liefde, omdat u ons heeft lief gehad. En Heer, als we naar de wereld rondom ons kijken en misschien ook naar ons eigen leven, Heer, dan is het leven als gelovige en het leven als uw kinderen is niet altijd makkelijk, Heer. Dat is geen roze geur en maneschijn. Heer, er komt van alles op ons af. We moeten afscheid nemen van mensen. Er gebeuren dingen die niet leuk zijn, maar Heer, wat een troost, wat een zegen en wat een rust, Heer, dat u ons zo duidelijk belooft dat alles wat er ons overkomt, dat u dat doet meewerken ten goede, Heer. Misschien zien we het goede niet en misschien is dat niet duidelijk, maar Heer, we mogen er gewoon rotsvast van overtuigd zijn om dat u het ons belooft. U bent de enige die ons vertrouwen waard is en u bemaakt uw beloftes waar. Dank u wel daarvoor, Heer, dat we die rust bij u mogen vinden. Heer, ik wil u bidden voor mezelf en voor ieder hier dat dit weten, Heer, dit weten dat u almachtig bent en dit weten dat u alles in handen houdt, dat dit mag groeien tot een stevig fundament in ons leven. Dat we ondanks wat er gebeurt, ten alle tijden u dankbaar kunnen zijn voor wat u voor ons gedaan heeft. Door het offer van wat uw Zoon gebracht heeft. Dank u, Heer, dat uw woord daar duidelijk in is. Wilt u uw woord in ons hart laten verder werken, Heer, zodat we meer mogen lijken op u. Dat bid u in Jezus' naam. Amen.